Inmiddels is het 2 uur geweest. Fijn dat u er bent. Bent u buiten, komt u binnen. Bent u binnen, zit u goed. Tja, wat een stilte. Is iedereen binnen? Nogmaals, heel hartelijk welkom allemaal op deze gemeentemiddag, jong en oud. Wij gaan vanmiddag wat horen en zien. Daar zal Dirk de Wilde ons over introduceren en ook de sprekers van vanmiddag, de spreker, aan ons voorstellen. Dus dat hoef ik niet te doen. Ik wil voorstellen om samen te zingen lied 310, het eerste vers. Uit op toonhoogte, grote God, wij loven u. Zullen we samen eerst een zegen vragen? Trouwe God en Vader in de hemel, we willen u danken dat buiten in het rijk van de natuur de zon schijnt met licht en warmte en dat we hier binnen mogen zingen, samen zijn, om ons ook te bezinnen op dingen die ons bezighouden. Waarmee we geconfronteerd worden, die ons onder ogen gebracht worden. We danken u dat we de gelegenheid vonden om ook op deze middag samen te komen. Zegent u ons, alle jong en oud, en wilt u ons in het luisteren, maar ook degene die spreekt, meneer Meiring, uw zegen schenken. We verwachten het van u, omdat we weten dat u een God bent die leeft, regeert, in alle eeuwigheid. Hoor ons in Jezus' naam, uit genade. Amen. Ik wilde een gedeelte lezen uit de Bijbel. Vanmiddag gaat het over compassion. Dat is een Engels woord. En dat heeft een beetje twee betekenissen. Medelijden. En ja, dat kun je hebben. En ondertussen verder het aanzien. Andere betekenis is barmhartigheid. Dan komen je handen uit de mouwen. Ga je wat doen vanwege dat medelijden. Die twee kanten. Ik wilde daarom een gedeelte lezen uit de Bijbel. En dat staat in Lucas 10, heel bekende gelijkenis. Daar vroeg iemand, wie is mijn naaste? En Jezus antwoordde en zei, een man ging van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. Toevallig kwam er een priester langs dezelfde weg En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. Evenzo ging ook een leviet, toen hij op die plek kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Maar een Samaritaan, die op reis was, kwam in zijn buurt, en toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden en goot er olie en wijn op. Hij tilde hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, haalde hij 2 penningen tevoorschijn en hij gaf ze aan de waard en zei tegen hem, zorg voor hem. En wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. En dan vraagt Jezus, wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers gevallen was? En degene die die vraag stelde, zei degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. Jezus zei tegen hem, ga heen en doet u evenzo. Tot zover. Ik geef graag aan Dirk de Wilde het woord.
Ik wist eigenlijk niet wat de dominee voorbereid had, maar doe dit even zo. Nou ja, dat valt natuurlijk heel goed bij het onderwerp wat we vanmiddag aan u willen laten zien. Compassion. Maar het is natuurlijk ook een voorbeeld voor ons als diaconie, dat wij ook moeten doen zoals deze Samaritaan gedaan heeft. En wij zijn diakenen voor in de bank, maar ik denk dat we allemaal als gemeenteleden volgens mij diakenen zijn en er ook een taak in hebben. We hopen ook als, met deze diaconie later in het jaar ook wat meer invulling aan te geven. Om dat meer kenbaar te maken naar alle gemeenteleden. Omdat ik vind dat het niet van 4 of 5 mensen afhankelijk is. Maar eigenlijk, we hebben allemaal een taak daarin. Compassion. Eigenlijk het thema was armoede en gerechtigheid. Maar zometeen zal John Meijering daar wel wat meer over vertellen. Ik kan niet al het werk van Compassion zo uit mijn hoofd vertellen, dus ik heb wel dingen opgeschreven, want ik ga niet elke dag met ze om. Compassion begon in 1952 in Korea met de droom van 1 man, de Amerikaanse evangelist Everett Swanson. En tijdens en vlak na de Koreaoorlog zag hij de verschrikkingen in het land waar hij als legerpredikant werkte. Kinderen zwierven op straat omdat ze wees of verstoten waren. Terug in Amerika liet Swanson het niet los en begon hij een weeshuis te ondersteunen. En al snel kwamen er meer weeskinderen bij en bleek dat er behoefte was aan lange termijn hulp. In 1952 zette hij een sponsorprogramma op en zo kon een westers gezin een kind in nood ondersteunen. Het begin van Compassion. Zijn inspiratie kwam uit Matteüs 15, vers 32. Ik ben innerlijk met ontferming bewogen over de menigte, omdat zij al 3 dagen bij mij gebleven zijn en ze hebben niets wat zij kunnen eten. Ik wil hen echter niet nuchter wegsturen, opdat zij onderweg niet bezwijken. Wat begon met 35 weeskinderen in Korea, is uitgegroeid tot ruim 2 miljoen kinderen wereldwijd. En nu werken ze in 25 ontwikkelingslanden op 3 continenten, Azië, Afrika en Latijns-Amerika. In Nederland is Compassion sinds 1996 actief. In het kantoor in Apeldoorn werken meer dan 50 medewerkers, van wie een aantal part-time. Daarnaast helpen veel vrijwilligers met het vertalen van de correspondentie van en naar de kinderen en op kantoor met natuurlijk de administratieve werkzaamheden. Vanmiddag zal John spreken over armoede en gerechtigheid en zal hij ook daarbij een oproep doen voor het sponsoren van een kind. Een collecte voor Compassion is er deze middag niet, maar de diaconie zal een gift overmaken ter compensatie van deze collecte en voor al het werk wat Compassion ook doet. Dus John, aan jou de eer.
Goedemiddag allemaal.
Oh, dat zijn twee microfoons.
Nou, hartstikke mooi dat ik hier vanmiddag bij jullie mag zijn. Ik was een beetje op het verkeerde been gebracht. Ik kwam aanrijden. Ik dacht, ik zie geen kerkgebouw. En allemaal mensen met mooie jasjes en hun fietsjes die afstappen van hun fiets. En ik denk, ik ben veel te netjes gekleed. maar dat maakt niet uit. Het voelt wel alsof je in een veldland terechtkomt waarbij je dan de kerk ontmoet op de meest bijzondere plekken. Een van de bijzonderste plekken wat ik ooit mee heb mogen maken was dat ik in Afrika kwam. En was bij een gemeente midden, ergens in de Rimboe, in de Bush. We moesten meer dan 3 uur rijden van de grote stad af. En dan kwamen we daar en toen vroeg ik aan de dominee, is er ook een toilet? En toen begon hij te glimlachen. Hij zei, ja, we hebben een toilet. Dus hij liep met me mee. En achterom de kerkgebouw was gewoon een muurtje. En hij zei, nou, hier moet je naar het toilet. En hij deed zijn broek los. En ik denk, wat gebeurt me nou? Dus, maar wat mooi is, de kerk van God, dat bloeit overal waar je komt in de veldlanden. Dan zie je, daar waar Christus gepredikt wordt, er gebeuren er dingen. En dan vind ik het ontzettend gaaf dat ik hier vanmiddag op een mooie gemeentemiddag mag zijn. De uitnodiging, dankjewel voor de uitnodiging ook. Om hier iets te mogen delen over armoede en gerechtigheid. Ik ben getrouwd. Ik heb 5 kinderen. De jongste is nu net een kleine 12 weekjes. Dus we zitten nog in dat proces van slapeloze nachtjes. En mijn vrouw en ik, we zijn ook mede voorgangers van de gemeente. Daarnaast coach ik ook een aantal kerken. En ik ben 3 dagen actief als relatiemanager van Compassion. Dus mijn week is behoorlijk vol. Maar mijn hart wordt gegrepen voor kinderen, voor jongeren. En of het nou in Nederland is of dat het nou ergens in Afrika is, weet je, elke generatie telt. Bent u daarmee eens? En ik dacht, ik kan heel formeel gaan preken vanmiddag, maar ik ga het gewoon even wat losjes doen. Is dat oké? Okay? Mag dat? Ja, jullie zitten allemaal heel relaxed bij, met je mooie klik. Het is veel te warm. Goed. Ik moest eraan eens denken toen ik aan het voorbereiden was. En dat gebeurde afgelopen zomer. Toen liep ik met mijn gezinnetje de trappen af naar het strand toe. Van Omaha Beach. En we hebben net natuurlijk Bevrijdingsdag gevierd. En ik herinner me nog dat ik daar dus dat trappetje afliep. En de wind kwam in je gezicht. En het was koud, het regen. En overal Chinezen die aan het fotograferen waren. En ik dacht, ik wil echt even dat strand op en even alleen proeven wat daar in die geschiedenis is gebeurd. En het trof me zo erg dat daar in die eerste 12 uur meer dan 5000 jonge mannen hun leven hadden gegeven op dat strand. Terwijl ze uit de bootjes renden door de oceaan in de kou. En vervolgens afgeschoten werden door de nazi's. En het is zo overweldigend gevoel als je daarover na ging denken. En in mijn hart begon ergens ook wel te huilen. Want ik dacht van, als ik terugkijk in de geschiedenis, is er nog ooit zo'n generatie geweest die zo opgestaan is tegen onrecht. Zo opgestaan is tegen geweld en tegen eigenlijk al het kwade waarvoor het nazi-regime ook stond. En is er ooit nog een generatie geweest dat zo zijn leven heeft gegeven om te vechten voor een land waar je de taal niet van spreekt, de mensen niet kent en je gaat er gewoon naartoe in de hoop dat je iets vrij kan zetten. En toen dacht ik, Heer, mag het zijn in mijn hart dat ik ook zo mag gaan opstaan voor iets groters dan mezelf? Ik vroeg me echt af bij mezelf van ja, waar leef ik voor? Leef ik voor een grote doel? In Handelingen 13 lezen we dat David diende Gods doel voor zijn generatie. En mijn vraag aan u vanochtend is, dien je Gods doel in jouw generatie? Sommige mensen die vertalen dat met passie. Hè? Van ja, ik ben wel ergens gepassioneerd voor, maar passie kan soms een klein beetje eenzijdig zijn. In de zin van dat het jou heel erg goed voelt. Wat ik bedoel met passie, of het is vaak meer dan alleen passie, het is een soort onrust wat in je hart zit om van betekenis te zijn, om een verschil te willen maken. Mijn zwager, die is ontzettend fan van Ajax, dus die heeft een ontzettende heftige week gehad. En ik bedoel dus meer dan dat. Dat je een passie hebt voor een voetbalclub, of voor die nieuwe mooie Audi waar je in wil rijden, of die BMW 7-serie. Wat ik bedoel is een diepe, alomvattende overtuiging. Dat je weet dat die onrust die in je hart zit, daar moet je iets mee doen. Daar moet je iets voor gaan. Of is je leven gewoon klaar en ben je blij met je huisje, boom, je beestje en je werk en is dat waar je voor je gaat. Maar God heeft ons alle generaties iets gelegd, jong en oud, om zijn doel te dienen in jouw tijd. En mijn vraag is, wil je ook daarin stappen, ook vandaag? Als we dan lezen in Johannes hoofdstuk 13, dan zien we dat beeld van Jezus die dan vlak voor zijn kruisiging ons een heel mooi beeltenis en een waarde achterlaat. Hij wist dat hij ging sterven en hij had met vurig verlangen uitgekeken naar het laatste avondmaal dat hij samen met zijn hartsvrienden wilde delen. Hij realiseerde dat dit een van de laatste momenten samen was en daarom prioritiseerde de dingen die hij graag nog met zijn discipelen wilde eigenlijk delen, zodat zij dat voorbeeld zouden kunnen volgen. Het was een soort een van de dingen op zijn bucketlist. En er staat in de Bijbel dat Jezus nam een bak met water en hij deed de linnen doek om. Hij knielde neer en waste de voeten van zijn leerlingen. En hier in dat plaatje zien we een meester die groot genoeg was om gediend te worden, zich klein maakte en een ander begon te dienen. En hij gaf hen later, in diezelfde verse staat er, dat hij die opdracht gaf aan zijn discipelen. Hij zei van, even gij, zo God hij ook doen. Hij zegt, jij mag het ook zo doen. Jij mag ook dat voorbeeld volgen. Dit beeld was niet alleen maar een beeld wat ging komen, namelijk dat door de kruisdood van Jezus wij vergeving van onze zonden zouden krijgen, dat wij gerechtvaardigd zouden worden en geheiligd worden door het bloed van Jezus, dat wij als mensen teruggebracht worden in een relatie met God, waar de eenheid en vriendschap met God dat mogen gaan ervaren. Nee, het was ook iets met een diepere betekenis, namelijk dat als je het kruis werkelijk in je leven ontmoet, als je werkelijk dat kruis in je leven ervaart, dan kan je niet meer blijven waar je bent, maar dan daagt God je als het ware uit. Dan ontvouwt er een soort hogere passie in je leven om iets te doen voor zijn glorie. Als je dan genade hebt ontvangen, dan mag je die genade ook weer doorgeven. Als je vrijheid hebt verkregen, dan mag je die vrijheid ook weer doorgeven aan andere mensen. Je ontvangt de verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Jezus liet een voorbeeld zien dat niet alleen maar dat je gerechtvaardigd bent naar God, maar ook dat je diezelfde vrijheid weer door mag geven aan de ander, door jezelf als het ware klein te maken en de ander te gaan zegenen met hetgene wat God jou gegeven heeft. Wanneer je het kruis in je leven ontvangt, dan ontvang je dus een hoger doel. Namelijk niet langer voor jezelf te leven. En Paulus omschrijft dat om te leven voor de glorie van God. Je bent niet meer van jezelf, zegt de Bijbel, maar je bent van Hem. En wij zijn allemaal een tempel van zijn geest en we leven voor de glorie van Hem. Om lief te hebben zoals Jezus lief had. En dat is dat hogere doel. Dat hogere doel. God liefhebben met heel je hart en je naaste als jezelf. God dienen door die ander om je in je omgeving ook te dienen. Maar weet je dat vandaag de dag leven er meer dan 400 miljoen kinderen wereldwijd in extreme armoede. U hoorde net dat Compassion 2 miljoen kinderen opvangt in haar programma's. En dat is natuurlijk een ontzettend gaaf iets, wat we ontzettend trots op. Maar als je dat in contrast legt of in vergelijking legt met die 400 miljoen, dan hebben we nog heel veel te bereiken. Er zijn 400 miljoen kinderen die leven in extreme armoede. En jaar per dag sterven er meer dan 1500 kinderen als gevolg van die extreme armoede. Nou, om een beetje beeld te geven met wat we bedoelen met extreme armoede, wil ik je meenemen naar het land Rwanda. Nou, wel bekend land vanwege de genocide die er geweest is. Maar in Rwanda leven 10 miljoen mensen. En van de 10 miljoen mensen is 51% zijn daar kinderen. Jonger dan 18 jaar. En een gezin wat leeft in armoede, niet extreme armoede, die heeft ongeveer €13,48 te besteden per maand voor een mandje voedsel en benodigdheden om te kunnen leven. €13,48. Ik weet niet of u heel rijk gezegend bent met kinderen zoals wij, maar met €13,48 kom ik nog niet eens door de McDonald's. €13,48. Maar als je dan dat vergelijkt met kinderen in extreme armoede, gezinnen in extreme armoede, die hebben nog veel minder. Die verdienen ongeveer €8,88 hebben ze te besteden per maand om voor producten om te kunnen overleven. Armoede. Armoede spreekt. Het spreekt woorden. Ook woorden die niet uitgesproken worden. Het spreekt naar een kind toe. Dat je niet van waarde bent. Dat je niet gezien wordt. Armoede spreekt op heel veel manieren. En kinderen lijden eronder. Kinderen wereldwijd tussen 5 en 14 jaar werken in de meest erbarmelijke omstandigheden. Ze zijn blootgesteld aan giftige dampen. Ze werken op gevaarlijke hoogtes en nauwe diepten in de grond. Met gevaar voor eigen leven werken ze uren achter elkaar, zonder pauzes in andere fabrieken waar men lucifers maakt. Of kleding waar ze met de hand moeten naaien. Kleding die jij en ik kopen bij onze favoriete winkels. Kinderen die in immense hitte moeten werken in de steengroeven, zodat wij kunnen gaan koken op die mooie marmeren stenen bladen in onze keukens. Kinderen die in mijnen werken en aan grondstoffen moeten delven, zodat wij ons autootje kunnen gaan rijden. Veel kinderen hebben gewoonweg geen andere optie. Ze kunnen niet kiezen. Ze kunnen niet kiezen voor een ander leven. Armoede is dat je geen opties meer hebt. Armoede is het ontbreken van mogelijkheden. Wij hebben altijd nog een mogelijkheid, hè? Wij kunnen nog ergens op terugvallen. We kunnen nog geld lenen van elkaar misschien. Of aankloppen bij de diaconie. Maar veel van deze mensen hebben dat niet. En kinderen in armoede werken vaak omdat ouders financiële schulden hebben. En als een van de ouders komt te overlijden, dan zie je dat deze kinderen uiteindelijk deze schuld als het ware erven. En zo zie je generatie op generatie als soort slaven, in een soort slavenarbeid terechtkomen. En eigenlijk daar niet los van komen. En deze schuldenlast, dat drukt door in de generaties. En dan mag je hopen dat je een jongetje bent en geen meisje. Want als je een meisje bent, dan is het nog evenmaal erger. Toen ik in Indonesië was afgelopen oktober, toen mocht ik daar mijn eigen compassion kindje ontmoeten. En ik sprak daar een van de medewerkers. En die dat project begeleidde. Ik hoorde namelijk het verhaal van Rudy's moeder. En Rudy's moeder die vertelde mij dat haar man en haar, zij hadden schulden. En in Indonesië is het zo dat als je gaat trouwen, dat je minimaal 10 varkens moet hebben als bruidschat. Nou, een varken kost daar €65. Als je dat een beetje omrekent, dat is ontzettend veel geld voor de Indonesiërs om überhaupt een varken aan te schaffen. Laat staan 10. Dus deze mensen begonnen al met een achterstand, want ze moesten 10 varkens betalen om te kunnen trouwen. Vervolgens, als je dan getrouwd bent en je mag een huisje bouwen, dat kost natuurlijk ook geld, dan moet je ook een varken hebben en die moet je slachten. En als er dan rood bloed uit de nek komt, dan is het huis gezegend. En als er dan zwart bloed uit de nek komt, dan is het huis vervloekt. Dan moet je een ander huis bouwen en weer opnieuw een varken kopen en opnieuw slachten. Nou, je kan nagaan, dit is behoorlijk raar. Dit is een christelijk eiland. Het eiland is niet zo heel groot. Er zijn niet heel veel inwoners. En deze ouders die waren natuurlijk ook in de schulden geraakt vanwege deze hele huwelijkssituatie van varkens. Een varken kost ongeveer €65. Deze moeder die kwam erachter dat deze vader ook nog eens een keer drankverslaafd was. En dat deze man eigenlijk alles had vergokt wat ze hadden. En op een gegeven moment op het punt stond om haar en de kinderen te verkopen naar het buitenland. Om zoveel zijn schulden af te komen. Die moeder die was radeloos. Die pakte haar spullen en rende door de jungle met een babytje van 5 maanden. En 2 dochtertjes, 1 van 3 en 1 van 2, vloog ze door de jungle al lopend naar haar moeder toe aan de andere kant van het eiland. De moeder vertelde met tranen in de ogen dat de kleine Rudy nooit zijn vader had ontmoet. En dat de avond voordat ik kwam, had Rudy gezegd, hij is nu 5. Mama, er zit mijn papa, die ik al zo lang had willen zien. Nou, dat raakte me natuurlijk gigantisch. Een jongen die nog nooit zijn vader ontmoette. En ik was met hem aan het voetballen. En op dat moment toen ik hem oppakte, want hij was een beetje stoer aan het doen. Ik pakte hem op en ik tilde hem als een vliegtuig, zoals ik met mijn eigen zoon ook zou doen. En ik pakte hem op en de moeder was aan het huilen. Maar die medewerker zei, John, weet je wat er eigenlijk gaande is in dit dorp? Ik zeg, nee, wat dan? Hij zei, weet je, de ouders zijn zo radeloos dat ze hun kinderen verkopen. Weet je voor hoeveel geld ze hun kinderen verkopen? Ik was een beetje geschokt en ik zei, nou, ik heb geen idee. Waar moet ik aan denken? Hij zei, voor een prijs van 1 varken. €65 worden kinderen verkocht om te kunnen werken in Dubai. in de huishouden, in Maleisië, in Singapore, Kuala Lumpur. Kinderen werden verkocht. Hij zei, maar weet je wat triest is? Veel van deze kinderen, en vaak ook de meisjes, belanden in een seksslavernij. Hij zei, afgelopen jaar hebben 170 kinderlijkjes teruggekregen. Kinderen in doosjes. Van de communities waar wij woonden. Ik wist niet wat ik had. Het raakte mijn hart zo. Hier was een klein jongetje dat ik mocht helpen en daarmee ook het gezin heb kunnen helpen. Om niet verkocht te worden aan slavernij. Überhaupt dat de slavernij nog bestaat. Dat is iets, en zeker kindslavernij. De Bijbel zegt iets heel heftigs. En het zegt in Jesaja 58, vers 6 tot en met 7. God zegt daarvan, als je mij werkelijk wil dienen, zorg dan voor rechtvaardigheid in het land. Haal het juk waaronder de mensen gebukt gaan van hun schouders af. Laat de verdrukte mensen vrij. Verbreek elk juk. Geef eten aan de mensen die honger hebben. Geef onderdak aan de vluchtelingen. Geef kleren aan de mensen die geen kleren hebben. Wees goed voor de medemens. Dan zal het ook goed met jullie gaan. Dan zal de zon weer in je leven opgaan. Dan zal alle ellende snel voorbij zijn. Mijn goedheid zal voor je uitgaan. Mijn macht en majesteit zal je dan beschermen. God daagt ons uit om iets te doen tegen die onrecht. Onrecht niet alleen maar in Indonesië of in Afrika, maar ook onrecht hier in Nederland. Onrecht bij de buurman en de buurvrouw. Bij het gezin wat alleen maar uit één moeder bestaat, omdat de vader of overleden is of weggegaan is. Dat gezin wat door ziekte getroffen is. God daagt ons uit om zijn handen en voeten te zijn. Onlangs zag ik een interview van een collega van mij. En hij vertelde zijn leven had hij compleet omgegooid. Hij was een beroepsmilitair, had een goede baan bij de politie. En op een dag was hij zo gegrepen door dat leed dat hij zijn huis had verkocht en met zijn gezin is verhuisd naar India. En daar heeft hij een team van speciale politieambtenaren, of mannen zeg maar, opgetraind om meisjes te redden uit die slavenhuizen van, waar meisjes als prostituees van 8 en 14 jaar tot 14, 15, 16 jaar zeg maar, moeten werken als prostituee. En hij omschrijft het, hij zegt van joh, als ik dan binnenkom met mijn team, dan vrees ik voor mijn leven. Ik vrees voor mijn leven, wat een hel. Zo angstig. En dan zeg ik weet dat... Een beetje vreemd toe. En hij zegt van, maar ik weet dat die angst die over me komt en als ik dan een kindje of een meisje mag redden uit die seksslavernij. Hij zegt, ik vrees mijn leven, ik vrees voor het team, ik vrees voor mijn familie, want ze weten wie we zijn en ze weten waar we wonen. Hij zegt, maar ik kan gewoon niet anders. Hij zei, want Jezus stapte mijn hel binnen. Jezus stapte mijn donkerheid binnen. Jezus stierf voor mijn zonde. En dat is de enige reden waarom ik moet gaan. En Jezus die leert ons dat ook, hè? Hij zegt van, joh, weet je, toen ik in de gevangenis zat en je me kwam opzoeken. En de discipelen zeiden, hoezo? Je zat niet in de gevangenis. Hij zei, nee, maar je deed het voor de minste van mij. En ik wil je daarin aanmoedigen vanochtend. Wat als dit jouw kind zou zijn? Wat als dit jouw broertje of je zusje zou zijn? Wat als iemand dichtbij was die ook zijn leven zo, ja, in de ellende zit. Wat zou je dan doen? Hoe zou je reageren? Je zou je toch ook ontzettend bedonderd voelen als je weet dat dit bestaat. En uiteindelijk aan het eind van je leven, de optelsom van je leven maakt. En je denkt bij jezelf van ja, nou ja, ja. En dan? En je hebt er helemaal niks mee gedaan. Het kan toch niet zo zijn dat je denkt van, had ik er nou maar iets mee gedaan aan het eind van je leven? Als je terugkijkt op je leven, dan wordt je waarde van het leven bepaald. Niet door de dingen die je allemaal hebt voor elkaar gekregen. Welke auto je rijdt, wat voor huis je woont. Op welke opleiding je afgerond hebt. Maar is dat je heelheid hebt kunnen brengen? Is dat je genezing hebt kunnen brengen, bevrijding hebt kunnen brengen, dat je hoop hebt kunnen brengen? Zo vaak kijken we datgene wat we niet hebben, terwijl God ons simpel vraagt van, wat ligt er in je hand? Welke 5 broden, 2 visjes heb jij in je hand? Gebruik dat voor mij. De Bijbel zegt in Spreuken 19 vers 17, hè, de Bijbel is vol als het gaat om teksten over ongerechtigheid, maar ik haal er maar een paar uit. En vanmiddag, wat me heel erg treft weer opnieuw, is dat
De Bijbel zegt, wie zich ontfermt over de armen, die leent uit aan de Heere. En hij zal het hem vergoeden. Dus daar waar je hart is, daar ga je in investeren. Mijn vraag is, waar investeer je in? Kinderen zijn kostbare. Het zijn niet alleen maar gewoon kinderen. Het zijn kinderen van de Allerhoogste God. Jij en ik zijn een kind van de Allerhoogste God. En wij hebben die redding ontvangen. En we leven in een land waar absoluut rechtvaardigheid betracht wordt. Niet altijd perfect, maar we doen ons best. Maar er zijn zoveel waarvan er geen mensen zijn die geen optie hebben, geen keuze hebben. Mijn vraag is, tot hoever zou je moeten gaan? Tot hoever zou je moeten gaan om heelheid te kunnen brengen bij een ander? En dan kom je tot de ontdekking dat er eigenlijk niks is. Dat je eigenlijk tot de uiterste mag gaan. William Booth, de oprichter van het Leger des Heils, hij zei ooit eens, ik wacht niet op een beweging van God. Ik ben een beweging van God. Ik vond het zo mooi. Hij zei, ik wacht niet, ik bid niet voor een beweging te zijn, maar ik ben een beweging van God. Ik wil die handen en voeten zijn van God om rechtvaardigheid en heelheid te brengen in een wereld die gebroken is. Wanneer je dus beseft wat het kruis inhoudt, wanneer je beseft wat Jezus heeft gedaan, dat hij ons gered heeft, dat hij onze pijn, onze nood, ons lijden heeft gedragen aan dat kruis, dat hij ons vrijgekocht heeft van schuld en zonde. Als je beseft dat Jezus door de Vader als het ware gegeven is om ons te bevrijden, betaald bent met het bloed van het lam, dan kan je niks anders zeggen van Heer, hier ben ik. Zend mij. Gebruik mij. Als je beseft wat Jezus gedaan heeft, dan mag er in je hart dan een grotere passie gaan ontwikkelen. Een Godgegeven onrust in je hart gaan groeien. Dat je zegt, ja, ik leef in Christus, maar ik leef niet meer voor mezelf, ik leef voor Hem. En ik wil, in wie ik ben, een zegen zijn voor de mensen om me heen. Amen. Mag ik u voorgaan in gebed? Vader, dank u wel dat u ons kent bij naam. Dat u precies wist welke duisternis in ons hart leeft en waarin we zijn opgegroeid. En dat u daarvoor uw zoon hebt gegeven. Zoals uw woord zegt in Johannes, dat licht kwam in onze duisternis. Heer, en dat wij redding hebben mogen ervaren. Dat we gered zijn, dat we daardoor niet alleen maar een toegang hebben tot eeuwig leven. Maar we zijn nu in een ontmoeting, in een staat van verbondenheid met u, God. Op een manier die de wereld niet kent. Wat bijzonder is dat. En wat bijzonder is het, Heer, dat we vanmiddag in een gemeentemiddag als deze na mogen denken over die relatie die u met ons heeft. Die liefde die u ons wil geven, elke dag weer opnieuw, omdat we uw kinderen zijn. Dat u voor ons zorgt. Maar Heer, uw hart is ook gebroken voor de mensen die u niet kennen. Uw hart is gebroken voor die eenzame buurvrouw. De eenzame buurman. De vluchteling in onze wijk, in ons dorp. Heer, voor die moslim, buurman. Voor de jongen die worstelt met zijn identiteit. Voor het gezin waarvan de zoon aan drugs is. Voor degene die door ontzettend moeilijke dingen heen gaan als ziekte en overlijden. Heer, u ziet en u kent al die noden en uw hart is ervoor gebroken. Heer, en u vraagt aan ons of wij uw handen en voeten van genezing mogen zijn. Dat we ons klein willen maken zoals u dat voorbeeld liet zien, Heer Jezus, door de voeten te wassen van een ander, de ander te zegenen met die vijf broodjes en twee visjes dat we hebben. U vraagt niet meer dan dat. Heer, vanmiddag willen we daar ook bij stilstaan. Dat u een God bent die heelheid wil brengen. Ik dank u wel, Vader, voor deze gemeente, dat ze daar ook aandacht aan willen geven vandaag. Wat geweldig. En ik bid, Heer, dat u dwars door de gemeente heen, dat we steeds meer bewust zijn van die grote liefde die ons heeft vrijgekocht. En dat wij diezelfde liefde mogen doorgeven aan de mensen. In de eenvoud van het geloof. Met onze simpele, liefdevolle, kleine handelingen van liefde. Van compassie. Zoals Edward Swans meer dan 60 jaar geleden dit begonnen is. Heer, mogen wij onderdeel zijn van die beweging. Die beweging die opstaat tegen ongerechtigheid en armoede. En met u meebewegen om heelheid en hoop en leven te brengen aan een generatie. Dank u wel, Heer, dat u de generaties op wil wekken om te staan in deze tijd met een hoop, met een zekerheid, met een geloof. Namelijk dat u, Christus, onze redder en Heer bent. En u onze grote koning bent. In Jezus' naam. Amen. Ik wil een kort filmpje laten zien over die ongerechtigheid. En dan kom ik zo bij je terug. Ja, indrukwekkend als je dat ziet. Ik kan me heel goed voorstellen dat je aangesproken bent door het filmpje of door wat ik vertelde. Dat er zoveel gebeurt in de wereld om ons heen. En we hoeven de nieuwsapp maar open te doen en dan ziet het al. Maar een Joods gezegde zegt dit. Dat zegt dat als je het leven redt van één, dan red je de wereld. Weet je, 400 miljoen is, of 40 miljoen is echt wel, dat is een gigantisch aantal. En tegelijkertijd, het begint bij één. Het begint bij één kind. En door Compassion heen, als je één kind sponsort, dan help je een heel gezin. Om uit die armoedeverval te komen. De ouders worden geholpen, het kind wordt geholpen. En het is ontzettend mooi te zien hoe die kinderen uiteindelijk doorgroeien tot jongeren die dan ook studeren en afstuderen. Er zijn ontzettend mooie resultaten die we over de jaren hebben zien gebeuren. En misschien denk je van ja, ik zou misschien ook wel een kind willen ondersteunen. Dan kan dat zeker. En ik wil je ook echt in uitnodigen om daar ook over na te denken. Of je een kind zou willen ondersteunen. Wat doe je dan precies? Nou, natuurlijk, je ondersteunt ze financieel. Dat is natuurlijk één aspect ervan. Voor 33 euro in de maand, daar help je een kind om naar school te kunnen gaan. We helpen ze op, met voedsel. Sommige landen is dat gewoon een dagelijkse maaltijd. Andere landen is dat een aanvulling op de dagelijkse behoeften. Het ligt een beetje per kind verschillend. Ze krijgen medische zorg. Kortom, eigenlijk alles wat het kind nodig heeft om zeg maar niet in die armoede weg te zakken, maar uiteindelijk ook daaruit te kunnen komen. En daar is Compassion ontzettend goed in. Daar scoren we ja, ook heel goed in, in vergelijking met andere organisaties. Wat een kind eigenlijk het meeste van als we een onderzoek doen onder de kinderen, dan een van de dingen die ze teruggaven van ja, de meest belangrijkste, want niet eens de financiële ondersteuning, maar het feit dat er iemand is die voor me bidt en naar me schrijft. En net zag je ook in het filmpje de verschillende brieven die de kinderen zelf ook schrijven naar hun sponsors. Maar de woorden, de kracht van woorden van mensen die zeggen, ja, maar ik geloof in jou en ik wil in jou investeren met woorden van bemoediging en aan. Dat is iets wat een kind, ja, dat raakt. Dat doet iets met hun. Het grappige is, mijn kinderen zitten heel graag achter de laptop om een briefje te schrijven aan onze sponsorkindjes. Want dat doet ook wat met hun. Want ze krijgen het antwoord terug. En het brengt een verbinding met elkaar. En als je dan ook de mogelijkheid hebt om ze te mogen ontmoeten, is het alleen maar kostbaar. Dus wat kun je doen? Nou, je kan dus een kind sponsoren. Maar Compassion kent verschillende manieren ook om te ondersteunen. Het zijn door verschillende fondsen, en aanvullende fondsen. We hebben specifieke moeder-kindfondsen, speciaal voor moeders die ongewenst zwanger zijn geraakt, tienermoeders. Om dat, toch dat kind wat daar ongeboren is, om dat toch te beschermen. En daar ook de kansen te geven om een goed leven te leiden. Dus mocht je daarvan meer willen weten, dan kan je straks ook naar Sjoerd toe. Sjoerd is een medewerker van Compassion, ambassadeur van Compassion. Hij heeft ook een aantal muscatlons gelopen. Dat zijn marathons die we doen in landen waar we uiteindelijk het geld ophalen om al die verschillende projecten ook weer te ondersteunen en te zegenen. En dat kan van alles zijn. Hij kan je daar meer over vertellen. Dus als je heel sportief aangelegd bent, dan zou ik zeggen, ga lekker naar Sjoerd, die kan er wat meer over uitleggen. Ik laat je zo even een paar pakketjes langs de rijen gaan. En mocht je nou zeggen, ja, ik wil een kind sponsoren, hou het pakketje gewoon vast. Dan zeg je, ja, dit past bij me. Nou, hou hem gewoon bij je. En als je zegt, van nee, dan mag je het rustig doorgeven aan de persoon naast je. We hebben een aantal meegenomen. Als je dan naar de hand denkt van ja, ik wil dat kindje sponsoren wat erop is. Er zijn unieke profielen van de kinderen. Dan mag je je gegevens achterop het formulier invullen. En dan zorgen wij dat het geregeld wordt dat je dat kind kan ook sponsoren. En wordt voor jou gereserveerd. Maar voor het doen laten we even gewoon een minuutje stil zijn. Even over nadenken van zou ik een kind willen sponsoren? Ja of nee? En dan ga ik het zo rond laten gaan. Ja? Denk heel even over na. Sjoerd die gaat ondertussen deelt een paar pakketjes uit. Ik zou het ontzettend mooi vinden als de gemeente ook hierin betrokken raakt. In een grotere mate betrokken raakt om de kinderen te helpen wereldwijd. Maar mijn gebed is ook dat je al misschien spons je al kinderen, misschien ben je via een andere organisatie betrokken, blijf dat ook vooral doen. Wees een zegen, want God heeft je gemaakt tot een zegen. Hij heeft je geroepen om een zegen te zijn, zijn zegen te verspreiden van hoop en liefde en leven aan de mensen om je heen. Dankjewel.
Oké, hij krijgt de microfoon weer in mijn handen geduwd, maar John, bedankt. Mensen, denk er goed over na. U hebt alle mogelijkheden heb u bij de hand. Ze kunnen nog uitleg geven, ze zijn nog even hier. De koffie, limonade, ja, alles is volgens mij gereed. En ik denk, ik weet het niet helemaal het programma, maar volgens mij om 16:30 of zo is er een sing-in groepje. Dus dan zullen we hier wel even terug verwacht worden. Maar voorlopig kan u ook nog genieten van het mooie weer. En van de mensen om u heen. En misschien kan u eens door de tuinen een stukje wandelen.